Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen nu verder uit Psalm 146, nu de versen 3 en 6. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En wat er verder volgt in Psalm 146, het derde en ook het zesde vers. Wij stellen ons nu onder de tucht en de spiegel van Gods heilige wet. En daarna zingen wij uit Psalm 130 het eerste vers. Psalm 130 vers 1. Uit de diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Psalm 130 vers 1. Naar de lezing van Gods wet vanuit Exodus 20. En vanuit het Nieuwe Testament, de samenvatting die de Heer Jezus gaf. De Heere sprak al deze woorden tegen Israël en ook tegen ons. Hij zegt, ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daarom zult u voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben de naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen er eens een wetgeleerde bij Jezus kwam en hem vroeg wat het grootste gebod was, toen zei onze heiland: gij zult lief hebben. Gij zult lief hebben, de Heer uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, dat is: gij zult uw naaste lief hebben, zoals uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Verootmoedigen we ons nu voor het aangezicht van de Heere onze God en bidden we om de leiding van zijn geest. Laat ons bidden. Heere, groot en heerlijk God in de hemel, in de stille rust van ons samen zijn, naderen we voor uw heilige aangezicht. U bent het die ons hier vanmorgen bij elkaar brengt, of die ons wellicht doet meeluisteren thuis. U bent het die ons bewaart op de weg hier naartoe, over de gladde wegen. We mochten wakker worden vanmorgen in een witte wereld. En wat een boodschap klinkt daar al niet in door. Als we mogen bedenken dat u dat nou ook doet, door uw Zoon Jezus Christus, met al onze zonden. Dat u belooft dat er door het volbrachte werk van uw Zoon Jezus Christus een wit kleed, een witte deken over ons gelegd wordt. Door het geloof in u. Over al die zwarte zonden van ons, over al die dingen waarmee we u pijn doen, waarmee we u verdriet gedaan hebben, ook in de week die achter ons ligt. Dat we zo niet voor u hoeven te verschijnen, maar dat u zelf een witte deken geeft, zodat we heilig en rein voor uw aangezicht kunnen bestaan. Wat een wonder, Heere. Dat we dat mogen geloven. Dat u ons uitnodigt om dat te geloven. Dat u ons daartoe oproept. Dat we daarom ook hier vanmorgen weer in uw huis mogen zijn om daarover te horen. Heere, we bidden. Kom met uw Heilige Geest dan vanochtend ook heel dicht bij ons. En doe ons uw woord verstaan. Uw woord wat zo rijk is. En zo breed en zo diep. Uw woord wat heel ons leven raakt. Heere God, geef dat we daar vanochtend iets van zullen merken. We danken u voor wat u gegeven hebt in de week die achter ons ligt. Aan zegeningen, misschien aan vreugde, aan geluk. We willen ook de zorgen die we meegenomen hebben vanmorgen voor uw aangezicht neerleggen. Als er verdriet was, als we ergens misschien wel heel erg over getopt hebben, u weet ervan. En we mogen dat vanmorgen ook voor u neerleggen. En wat een zegen om zo hier in uw huis de nieuwe week te mogen beginnen. Gaat u met ons mee. Vanochtend in deze dienst. Heel deze dag, heel deze week. Maak alles wel tot eer van uw naam. Wees bij ons. Wees bij de luisteraars thuis. Wees bij heel uw kerk. Op zoveel plekken vergaderd vandaag. Of nog bijeen zal komen. Heere God, wilt u uw koninkrijk bouwen. Tot eer van uw heilige naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift vanmorgen in het Oude Testament. En we lezen uit het Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 16. Genesis, hoofdstuk 16. Het hoofdstuk dat volgt op hoofdstuk 15, nogal logisch. In hoofdstuk 15 gaat het over de verbondsluiting. De Heere die een verbond sluit met Abraham en dan ook die rijke belofte doet van dat grote nageslacht wat de Heere geven zal. Maar dan lezen we verder in hoofdstuk 16, want die belofte die staat wel, maar hoe moet dat dan? Maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin van wie de naam Hagar was. Daarom zei Sarai tegen Abraham, zie toch, de Heer heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin. Misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai. Toen nam Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Canaan gewoond had, en hij gaf haar aan Abraham, haar man, als vrouw voor hem. Hij kwam bij Hagar en ze werd zwanger. Toen zij nu zag dat ze zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. Toen zei Sarai tegen Abraham, de verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ligt bij jou. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu ze ziet dat ze zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de Heere oordelen tussen mij en jou. En Abraham zei tegen Sarai, zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Toen vernederde Sarai haar, zodat ze bij haar wegvluchtte. En de engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg van Sur, naar Sur. En hij zei, Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan? Waar gaat u heen? Ze zei, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Toen zei de engel van de Heere tegen haar, keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Verder zei de engel van de Heere tegen haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heere tegen haar, zie, u bent zwanger, u zult een zoon baren, u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal zijn een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. En zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam. U bent de God die naar mij omziet. Want, zei zij, heb ik hier dan hem gezien die naar mij heeft omgezien? Daarom gaf men die put de naam de put Lachairoi. Zie, hij ligt tussen Kades en Beret. Hagar baarde een zoon bij Abram. En Abram gaf zijn zoon die Hagar gebaard had de naam Ismaël. Abram was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij Abraham baarde. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat bewaren in hun hart. Amen. Tekst voor de verkondiging, waar het uiteindelijk op uitkomt, is het 13e vers van Genesis 16. En zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam, u bent de God die naar mij omziet. Want zij zei, heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? Voor de jongens en meisjes, het gaat vanochtend over Hagar en Sarai en Abraham. En Hagar is een vrouw die door Sarai getreiterd wordt, gepest wordt. Nou, misschien merk jij er ook wel iets van, bij jou in de klas bijvoorbeeld, dat er iemand gepest wordt. Misschien word je zelf wel eens gepest, dat kan natuurlijk ook. En als je gepest wordt of als iemand gepest wordt, dan voelt zo iemand zich vaak heel erg eenzaam. Het is alsof je er helemaal alleen voor staat. Alsof niemand nog echt van je houdt. Iedereen een hekel aan je heeft. Nou, zoiets moet Hagar ook gevoeld hebben. He, in de tenten bij Abraham. Maar het mooie is in het Bijbelverhaal van vanochtend dat we zien dat één iemand is die Hagar niet vergeet. En dat is de Heere. De Heere God, die kent ook Hagar in al haar pijn en al haar verdriet. En dan blijkt ook dat de Heere ook voor Hagar zorgt. Nou, dat is ook wel een hele mooie boodschap die je vanochtend ook mee mag nemen. Als je er zelf misschien wel eens iets van merkt, of dat je jezelf misschien wel eens heel erg eenzaam voelt. Er is een God, de Heere, die je kent. En die van je af weet. En die je niet in de steek zal laten. Vast en zeker niet. Nou, in de preek zullen we daar nog wel iets meer over horen. We gaan nu als voorbereiding op de verkondiging zingen uit Psalm 102. Psalm 102. En deze psalm zingen wij de versen 1, 2 en 3. Een psalm waarin we iets kunnen herkennen ook van het leed, van het verdriet van Hagar. Psalm 102, vers 1, 2 en 3. En u krijgt ook gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie plaatselijk. De tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde voor het kerkgebouw. En deze kerkmeesters vraagt u nog dringend om, als u dat nog niet gedaan heeft, de envelop voor de actie, uw bijdrage voor de actie Kerkbalans, om dat alsnog toe te zeggen, omdat nog niet iedereen dat gedaan heeft. Het zou mooi zijn als u dat nu snel wilt doen, zodat het duidelijk wordt ook waar we met elkaar op kunnen rekenen. Dus u krijgt nu gelegenheid om uw liefdegaven te geven en we zingen Psalm 102, vers 1, 2 en 3. gemeente van Christus. Meestal zijn het in de Bijbel de mannen die de dienst uitmaken. De mannen die bepalen wat er gebeurt. De mannen die de leiding hebben. Meestal wel, en dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de tijd en de cultuur waarin de Bijbel ontstaan is. Maar toch, er zijn ook uitzonderingen. En een van die uitzonderingen is het Bijbelverhaal wat vanochtend voor ons ligt. Want in deze geschiedenis is het niet Abraham die de touwtjes in handen heeft. Maar is het Sarai die de leiding neemt. Sarai die een plan bedenkt om nageslacht te krijgen. Abraham, hij doet eigenlijk niet zoveel. Ja, hij stemt in met het plan van Sarai. Hij verwekt een kind bij Hagar. Maar dat is het dan wel zo'n beetje. Want ook als het dan misgaat tussen Hagar en Sarai, dan grijpt Abraham niet in, maar dan laat hij het gewoon allemaal maar gebeuren. Sarai, maar ook Hagar, zij zijn het die handelen in deze geschiedenis. Ja, ook Hagar, want zij is het die uiteindelijk besluit om te vluchten. Het zijn dus dit keer niet de mannen die de toon zetten, maar de vrouwen. Is dat dan ook de reden dat het zo uit de hand loopt? Toen ik het Bijbelgedeelte met een groepje gemeenteleden besprak, toen werd er een link gelegd met Adam en Eva in het paradijs. Toen was het immers ook Eva die het initiatief nam. Eva die zich liet verleiden om de verboden vrucht te eten en Adam daarin mee te nemen. Zou de Bijbel ons daar dan voor willen waarschuwen? Dat het niet goed afloopt als vrouwen de leiding nemen? Dat je dan vroeg of laat ellende krijgt? Zou voor u als vrouwen niet leuk zijn om dat vanochtend te moeten horen, denk ik. Is het dan toch waar dat de Bijbel een vrouwonvriendelijk boek is? Dat een vrouw bij God minder telt dan een man? Nou, gelukkig niet. Want voor de Heer maakt het niet uit of je man of vrouw bent. De een is voor hem niet meer of minder dan de ander. De man is ook niet beter dan een vrouw of zo. En andersom ook niet. De Bijbel maakt wel verschil. Mannen en vrouwen zijn niet zomaar hetzelfde. En daarom geeft God ook aan ieder een eigen plek. Ook binnen de gemeente. En daar ga ik nu niet verder op in, dat zou een andere preek zijn. Maar dat verschil tussen man en vrouw betekent geen verschil in waardering. En waar het me nu om gaat vanmorgen is dat je Genesis 16 dus ook niet moet lezen als een Bijbelgedeelte waaruit zou blijken dat God of de Bijbelschrijver maar weinig vertrouwen zou hebben in de vrouw. Nee, want dan zijn er ook wel andere Bijbelgedeeltes die juist een heel ander geluid laten horen. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis over de richteres Deborah in Richteren 4 en 5. Als de man dat af laten weten, dan roept God een vrouw om het volk Israël te bevrijden. En staat er ook niet in Hebreeën 11 dat over Sarai dat ze door het geloof kracht kreeg om op haar hoge leeftijd nog een kind te baren? Dus ook over Sarai valt nog veel meer te zeggen dan alleen die bedenkelijke actie waar het vanmorgen over gaat. Laten we als mannen daarom onze vrouwen maar hoog achten. Een vrouw verdient waardering en respect. Dat past veel meer bij het Bijbelse spreken over de vrouw dan wanneer je je vrouw behandelt als een voetveeg. Als een slaafje. Als iemand die er vooral is om het uur jou makkelijk te maken. De vrouw. Niet minder dan de man dus. Maar ook niet beter. Want zoals Abraham bijvoorbeeld in Genesis 12 zijn eigen plannetje bedacht toen hij in Egypte tegen Sarai zei dat ze maar net moest doen alsof ze broer en zus waren. Zo doet Sarai dat dus hier in Genesis 16. Abraham en Sarai, ze wonen nu al 10 jaar in het land Kanaan, maar nog steeds is er geen nageslacht. En Sarai, ze heeft het natuurlijk al lang begrepen. Sarai heeft het natuurlijk al lang begrepen, ze is onvruchtbaar. Ze kan helemaal geen kinderen krijgen. En eerst heeft ze misschien nog gehoopt dat God een wonder zou doen. En ik kan me zo voorstellen dat ze er samen met Abraham heel vaak om gebeden heeft. Maar het gebeurde niet. Sarai was en bleef onvruchtbaar. En door de jaren heen zal de stille hoop die er was, zal de stille hoop langzaam maar zeker omgeslagen zijn in een verdrietige berusting. Maar nu heeft de Heer opnieuw met Abraham gesproken. Nu heeft de Heer zelfs een verbond met hem gesloten. Aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Daarover gaat het nog weer in Genesis 15. En de geschiedenis van vandaag lijkt een directe vervolg te zijn van die geschiedenis uit Genesis 15. Je ziet Sarai als het ware denken. Maar als God dit dan echt belooft, hoe moet dat dan? Moeten ze dan misschien andere wegen inslaan om toch kinderen te krijgen? Als het langs de natuurlijke weg niet gaat, zijn er dan misschien andere mogelijkheden? In onze tijd kiezen mensen die geen kinderen kunnen krijgen er soms voor om kinderen te adopteren. Ook hier in uw gemeente kent u daar misschien wel voorbeelden van. Misschien hebt u het zelf wel ooit gedaan. In biologische zin zullen die kinderen nooit je eigen kinderen worden, maar op heel veel andere manieren wel. Ook juridisch gezien mag je een kind wat je op een wettige manier geadopteerd hebt zien als je eigen kind. Maar in de tijd en de cultuur van Abraham en Sarai had je ook de mogelijkheid om als vrouw kinderen te krijgen via je slavin. Ja, want je slavin was immers jouw eigendom. Juridisch gezien was er niets op tegen als je man ook met haar gemeenschap had. Sterker nog, als je slavin dan zwanger werd, dan mocht je dat kind beschouwen als je eigen kind. Er zijn teksten bekend uit het Oude Oosten, waaruit blijkt dat dit in die tijd een bekende praktijk was. En dat dit ook gewoon wettelijk geregeld was. Later in het boek Genesis lezen we dat Rachel en Lea, de twee vrouwen van Jacob, dat die ook een slavin ter beschikking stellen aan een man. Voor ons in onze tijd misschien heel moeilijk om te begrijpen. Want zeggen wij, dit is toch eigenlijk verschrikkelijk. Wat moet dit voor zo'n slavin betekend hebben? Letterlijk, ze is gewoon letterlijk een gebruiksvoorwerp. Over liefde wordt verder niet gesproken. Ik zat te denken, wij kennen vandaag natuurlijk wel het fenomeen van draagmoeders. Hoeveel vragen je daar misschien ook nog wel bij kunt hebben. Dat is tenminste nog wel iets waar je zelf voor kiest. Waar je gelukkig nooit toe gedwongen kunt worden. Maar Hagar, ze had verder geen keus. Ze had maar te doen wat Sarai en Abraham tegen haar van haar verlangden. Zelfs over het meest intieme kon je heer of je meesteres dus blijkbaar beschikken. We kunnen ons gelukkig eigenlijk niet meer voorstellen. Alhoewel, ook in onze tijd, ook in ons land, gebeurt het toch nog steeds. Dat vrouwen gedwongen worden om dingen te doen die ze eigenlijk niet willen. Dat vrouwen worden uitgebuit. En bijvoorbeeld als slavinnen achter ramen worden gezet of in donkere kamers gebruikt worden. Om zoveel mogelijk geld te verdienen. Gebeurt, ook in Nederland. En het moet nog gelegaliseerd worden ook. Misschien is dat nog wel erger dan wat Hagar overkomt. Ik weet het wel zeker. Laten we niet denken dat het in onze tijd nou echt zoveel beter aan toe gaat. En laten we dit toch ook niet gewoon vinden. Laat het toch ook alsjeblieft niet zo zijn dat je hier als man op een of andere manier aan meedoet. Hoererij, het is een gruwel voor God. Dat heeft ook met respect voor vrouwen te maken. En dat je daar niet aan meedoet. En dat je ook niet naar die filmpjes kijkt. Of die plaatjes die je tegenwoordig overal kunt vinden. God wil het niet hebben. Daar heeft hij de vrouw niet voor geschapen. En bovendien, als je er wel telkens op internet naar zoekt, dan creëer je vraag. Dan schep je markt. Dan ben je er mede verantwoordelijk voor. Dat vrouwen ook vandaag nog steeds worden uitgebuit. Want geloof het nou maar niet. Dat al die vrouwen zich vrijwillig blootgeven. Ook voor Hagar moet het denk ik heel vernederend geweest zijn. Om zo door Sarai en Abraham gebruikt te worden. Ook al roept het ook iets anders in haar naar boven. Zeker als dan blijkt dat ze een kindje verwacht. En want dan lezen we dat ze op Sarai gaat neerkijken. Dat Sarai in haar ogen verachtelijk is. Hagar, ja, zij gaat zich nu een echte vrouw voelen. Want zij kan tenminste kinderen krijgen. Sarai is in de ogen van Hagar een vrouw die mislukt is. Het heeft ook wel iets bitters, die houding van Hagar. Is het ook niet gewoon een reactie van een vrouw die diep gekwetst is? Die op deze manier terugslaat. Hij zal haar hart diep van binnen niet gehuild hebben. Hagar, wat zal ze een pijn gehad hebben? Diep in haar ziel, wat zal ze zich vernederd gevoeld hebben? Verschrikkelijk als dit een vrouw overkomt, gedwongen te worden een kind te krijgen voor een ander. Maar Hagar is niet de enige die lijdt in deze geschiedenis. Want laat ook de pijn van Sarai niet vergeten. Wat moet het ook voor haar niet een beproeving geweest zijn om te moeten vaststellen dat de Heere haar baarmoeder gesloten heeft. Ze zegt het zo zakelijk, lijkt het wel in vers 2. Maar daar moet toch ook wel een zee van tranen achter schuil gaan. In het licht van Gods belofte moet dit natuurlijk al heel moeilijk voor haar geweest zijn, maar ook gewoon als vrouw zijnde. Het is de pijn die ook vandaag voor sommige vrouwen zo herkenbaar zal zijn. Geen kinderen te kunnen krijgen, terwijl je er wel zo naar verlangt. Heere God, waarom nou toch? De een zal het anders ervaren dan de ander. Maar dat dit voor vrouwen, maar ook voor mannen natuurlijk, dat dit een zware beproeving kan zijn, dat zal duidelijk zijn. En dat je dan misschien wel heel ver wilt gaan in om toch op een of andere manier te proberen om toch zwanger te raken, daar kunnen we ons ook wel iets bij voorstellen. Wat dat betreft is er vandaag de dag op medisch gebied natuurlijk ook heel veel mogelijk. Ik had het net al even over het draagmoederschap, maar je hebt natuurlijk ook de IVF-behandelingen die men tegenwoordig steeds vaker toepast. Hoe ver mag je daarin gaan? Dat kan echt een worsteling zijn. Aan de ene kant mogen we de middelen gebruiken die de Heer ons geeft, maar aan de andere kant zijn er toch ook weer grenzen. Niet alles wat kan is toch goed? Als het gaat over zo'n teer onderwerp als waar we het nu over hebben, dan is het denk ik heel belangrijk dat je het met God bespreekt. Dat geldt natuurlijk voor alle dingen waar je mee te maken krijgt. Maar zeker voor zo'n moeilijk dilemma als dit. Laat het maar bij de Heere bekend zijn. Je diepe verlangen. Maar ook de worsteling over de vraag waar je nou goed aan doet. Wat is nou Gods plan? Zijn bedoeling met je leven? Heere, wijst u mij de weg. Wilt u mij laten zien wat ik doen moet? Ik geloof dat de Heere je dan ook duidelijkheid zal geven. Dat je rust krijgt over een beslissing die je misschien genomen hebt. Of dat je vrijmoedigheid krijgt om een bepaalde stap te zetten. Of juist vrede om het niet te doen. Het kan per persoon trouwens ook nog weer heel erg verschillen. Maar niet op eigen houtje dingen gaan ondernemen dus. Leg je vragen en je plannen eerst en vooral neer voor Gods aangezicht. En praat er dan ook maar over met anderen die de Heere lief hebben. Ook zo kan de Heere je een weg wijzen. Het lijkt erop dat het daar toch misgaat, hè, bij Sarai hier in Genesis 16. Ze zal het plan ook niet zomaar bedacht hebben. Moet ze het zelf toch ook wel heel erg moeilijk mee gehad hebben om haar man te moeten delen met een ander. Het kan dan wel heel gebruikelijk geweest zijn in die tijd, maar toch, ook Sarai zal hiermee geworsteld hebben. Maar we lezen niet dat ze aan de Heere vraagt, wat wilt u dat ik doen zal? Dat mis ik toch wel hier bij Sarai. Het lijkt toch vooral haar eigen plan te zijn. Maar daardoor wordt het wel een plan. Waar geen zegen op kan rusten. Ook nu weer zie je waar het toe leidt als je zonder de Heer je beslissingen neemt in je leven. Want als Abraham met Hagar geslapen heeft en zijn kindje verwacht, dan lopen de spanningen al snel heel erg op. Hagar veracht Sarai. En Sarai, ze maakt het leven voor Hagar steeds moeilijker. Ze pest haar net zo lang totdat ze huilend op de vlucht slaat. Het hele plan van Sarai, het loopt helemaal uit de hand. Eerst leek het nog wel zo'n goed idee. Maar er kwam alleen maar ellende van. En Hagar, ze kan uiteindelijk niet anders dan weglopen. Weg uit de tenten van Abraham en Sarai, waar het leven voor haar onmogelijk geworden is. Weg. Weg. Waar naartoe, ze weet het niet. Als het maar ophoudt. Al dat gepest, al die vernederingen. Het is nog beter om te sterven in de woestijn dan nog langer te wonen in de nabijheid van Abraham en Sarai. Zo zien we Hagar daar gaan. Totaal gedesillusioneerd. Zij die een kindje bij zich draagt en daarom juist blij zou moeten zijn, vol van verwachting. Het is een en al wanhoop die haar nu drijft. Ze kan alleen nog maar vluchten. Maar dan wel vluchten zonder perspectief. Want hoe kan een zwangere vrouw nu overleven in een droog en eenzaam land zonder dat er iemand is die zich om haar bekommert? Hagar, haar leven lijkt letterlijk dood te lopen. Lijkt. Maar zo gebeurt het niet. Want God is er ook nog. De God van Abraham en Sarai. De levende God. Hij heeft het allemaal wel gezien, dat wat er gebeurt. Hij heeft gezien hoe Hagar geleden heeft. En hoe ze in haar wanhoop is weggevlucht. De Heere, ja, voor hem telt Hagar wel. Ook Hagar, de slavin. Waar Abraham en Sarai maar mee deden wat ze dachten te kunnen doen. De Heere, hij grijpt nu in. Terwijl Hagar bij een waterbron ligt uit te rusten, ligt uit te huilen, zoekt de engel van de Heere haar op. Is het de Heere zelf die in die engel aan haar verschijnt. Het is in ieder geval niet zomaar een engel. Je zou er misschien wel de Heer Jezus in kunnen herkennen. Voor het eerst in deze geschiedenis wordt Hagar nu zelf heel persoonlijk aangesproken. Voor het eerst in deze geschiedenis wordt Hagar nu ook zelf uitgenodigd om iets te zeggen. Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Abram en Sarai, ze hadden het alleen maar over Hagar. Maar de engel van de Heere, hij spreekt haar aan. Hij gaat met haar in gesprek. Hij noemt haar naam. Als de Heere je opzoekt, dan ben je geen nummer. Maar dan noemt hij je bij je naam. Dan mag je er zijn met alles wat er leeft in je hart. Mensen willen nog wel eens over andere mensen heen walsen. Mensen kunnen of willen soms niet eens begrijpen wat er nou echt in je omgaat. Bij de Heere is dat zo anders. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Gij weet waar ik ga, gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, het ligt alles open voor uw ogen. De engel van de Heere, hij vindt Hagar daar bij die waterbron. Alleen dat al is zo bijzonder. Zo'n geweldig teken van Gods ontferming. En dan spreekt hij haar vol liefde aan. Moet voor Hagar gevoeld hebben als een warme deken in een kille donkere nacht. Maar dan heeft hij ook een boodschap voor haar. Want dan zegt hij tegen Hagar, keer terug. Keer terug naar je meesteres en onderwerp je aan haar gezag. Horen we dat nou goed? Moet Hagar weer terug naar die ellendige situatie waar ze nou juist uit weggevlucht is? Dat kan toch niet waar zijn? Vindt God het dan goed al alles wat Hagar daar is aangedaan, daar bij Abram en Sarai? Moet Hagar zich daar dan maar gewoon weer in schikken? Zou de Heere haar juist niet moeten beschermen? Had de engel juist niet moeten zeggen, wat moedig van je Hagar dat je bent weggelopen? Nee, want Hagar is nog steeds de slavin van Sarai. Zo spreekt de engel van de Heere haar ook aan. God maakt dat niet ongedaan. Hij doorbreekt niet zomaar onze menselijke gezagsverhoudingen, onze maatschappelijke structuren. Gebeurt in het Nieuwe Testament ook niet. Daar lezen we ook verschillende keren dat slaven zich aan hun meesters moesten onderwerpen. Dat is ook weer iets wat voor ons misschien zo moeilijk te begrijpen is. Want slavernij, dat is toch iets vreselijks. Dat kan toch nooit Gods bedoeling zijn. We moeten wel goed begrijpen wat hier gebeurt. Het feit dat de engel van de Heere Hagar terugstuurt aan Sarai, betekent niet dat daarmee ook het gedrag van Abram en Sarai wordt goedgekeurd. Betekent zelfs niet dat daarmee de slavernij wordt goedgekeurd. Wel dat je als mens hebt te onderwerpen aan het gezag van hen die boven je staan. En dat betekent vandaag de dag dus ook gewoon dat je je moet onderwerpen aan de regels en de wetten van de overheid. Ook al ben je het er lang niet altijd mee eens en voelt het misschien soms ook wel eens heel erg onrechtvaardig. Abraham moet terug naar de tenten van Abram en Sarai. Want hoe je het ook wendt of keert, ze is en blijft de slavin van Sarai. En wat ook niet onbelangrijk is, ze draagt een zoon van Abram bij zich. En ook al is die zoon niet de beloofde zoon, toch hoort hij er wel bij. Toch zal ook hij delen in de zegen van Abraham. En daarom kan de engel van de Heere ook tegen Hagar zeggen, Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Jongens en meisjes, als de engel van de Heere tegen Hagar zegt dat ook haar nageslacht zo groot zal zijn dat het niet geteld kan worden, dan denken we natuurlijk gelijk weer aan die belofte die de Heere aan Abraham gedaan had, toen hij de sterren moest tellen in de nacht. En deze belofte geldt dus ook voor de zoon van Hagar. Ook hij zal tot een groot volk worden. Want ook de zoon van Hagar is een zoon van Abraham. En ook daarom moet Hagar toch weer terug. En dan zegt de engel nog iets tegen Hagar. Want dan zegt hij ook dat ze haar zoon Ismaël moet noemen. Ismaël. En jongens, meisjes, weten jullie wat dat betekent, de naam Ismaël? Dat betekent, God hoort. God hoort. God heeft Hagar gehoord toen ze het zo moeilijk had en toen ze zo wanhopig was. God heeft haar gehoord. En daarom elke keer als straks de naam Ismaël zal klinken, als hij geboren is, dan zal Hagar er weer aan terugdenken hoe de engel van de Heere haar daar in de woestijn heeft opgezocht. En dan klinkt er ook een belofte door voor Abraham en Sarai. Ismaël, God hoort. Hij zal ook hun gebeden horen. Al die gebeden om een zoon. Ismaël zal Abraham en Sarai er elke dag aan gaan herinneren dat de Heere ook hen een zoon zal geven. Want nogmaals, Ismaël, zijn naam betekent God hoort. En hij zal zijn als een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. Wat heeft dit dan te betekenen? Dat de engel ook dit nog over Ismaël zegt? Is dat nog iets om blij mee te zijn of niet? Het lijkt heel erg op wat Jacob over zijn zonen zegt als hij hen zegent. Dan typeert hij verschillende van zijn zonen ook met het beeld van een dier. Dat is niet beledigend bedoeld, maar daarmee probeert hij iets duidelijk te maken over hoe zij zich zullen ontwikkelen. En zo moet je ook dat beeld van die wilde ezel hier in Genesis 16 opvatten. Ismaël zal een man zijn die zijn eigen weg zal gaan. Een man die van de vrijheid houdt. Hij zal zich niet zo snel binden aan anderen. Hij zal zich eerder tegen anderen afzetten en anderen tegen hem. Dat heeft natuurlijk een positieve kant. Hij zal zo vrij zijn als een vogel. Maar dat zal ook problemen geven voor hemzelf en voor anderen. En dat zal later ook blijken in de geschiedenis. Maar toch. Ook Ismaël. Die zoon die op zo'n twijfelachtige manier verwekt is, ook Ismaël. Krijgt een plek in het gezin van Abraham en ontvangt een zegen van de Heere. En daarmee zijn we bij de kern van deze geschiedenis. Er is een God die omziet naar mensen wie ze ook zijn. Ook al lijkt hun leven verloren te zijn, ook al tellen ze in de wereld of zelfs in de kerk nauwelijks mee. Hagar, ze kan tenslotte niet anders dan tot de conclusie komen dat God het is die naar haar omgezien heeft. God heeft in haar diepe ellende naar haar omgezien. Lachai Roy, de levende die naar mij omziet. Zo zal men de bron of de put gaan noemen waar de engel van de Heer Hagar heeft opgezocht. Ja, want zo heeft Hagar dat op dit donkere moment in haar leven mogen ervaren. De levende die naar mij omziet. Het lijkt erop dat Hagar dit eigenlijk nog nooit eerder zo ervaren heeft. Misschien was het wel helemaal nieuw voor haar. Dat er een God is die zich over haar wilde ontfermen. Misschien hebben Abraham en Sarai dit wel nooit aan haar verteld. Ze was immers maar een slavin. Maar ook een slaaf of slavin telt mee in het koninkrijk van God. En dan mogen we dat nog veel breder trekken. Ook als men in deze wereld over je heen loopt. Ook als het er soms misschien op lijkt dat niemand je ziet staan. Of dat de mensen alleen maar een hekel aan je hebben. Je liever kwijt zijn dan rijk. Of als je gepest wordt of zelfs misbruikt. God ziet ook u. Hij ziet ook jou. Met ogen vol liefde, vol ontferming. Moet denken aan die geschiedenis die je kunt lezen in Johannes 4. Over de Heer Jezus die in gesprek is met een Samaritaanse vrouw. Ook bij een waterput. De Heer Jezus, hij heeft haar opgezocht. Midden in haar ellende. Ja, want ook zij is een vrouw in diepe nood. Al 5 relaties achter de rug. En nu leeft ze met een man die eigenlijk haar man niet is. De mensen in de stad, ze lopen met een grote boog om haar heen. Maar Jezus, hij spreekt haar aan. In alle eerlijkheid. En dan wijst hij ook de zonde aan in haar leven. Maar ook voor haar is er genade. Ook voor deze vrouw geldt dat de levende God in liefde naar haar omziet. Zo zijn er nog vele anderen die door de Heer Jezus werden opgezocht. Mensen in de zwartste omstandigheden. Mensen aan wie iedereen voorbij liep. Als het toen kon, kan het nog steeds. Dan kan het ook voor u. Ook voor jou. Wie je ook bent. Wat er ook in je leven aan de hand is. U bent de God die naar mij omziet. Weet u waar dat nog wel het meest duidelijk zichtbaar is geworden? Op de kruisheuvel Golgotha. Daar wordt duidelijk hoe ver God is gegaan in zijn ontferming over verloren mensen. Daar peilen we zijn diepste liefde. Daar hangt hij zelf. Bespot, geslagen, ten dode opgeschreven, om onze diepste nood te kunnen vervullen, om al onze zonden weg te dragen. Hagar zei het nog heel voorzichtig, hè? Daar bij die put in de woestijn. Heb ik hier dan hem gezien, die naar mij omgezien heeft? Nou, gemeente, wanneer wij zien op de gekruisigde Jezus, dan verandert dat vraagteken van Hagar in een uitroepteken. Ja, dan zie ik hem, de levende, die in zijn liefde ook mij op het oog heeft. Ook mij. Ziet u het, gemeente? God heeft ons al opgezocht. En wat u, jij en ik mogen doen, is in geloof zijn naam aanbidden. Kniel maar voor hem neer. In diepe eerbied. En roep het uit: Heere, wat bent u goed. Wat bent u groot. Dat u ook mij, nog redden wil. Ja, Heere, leer mij dan ook u te volgen. Leer mij dan ook u te volgen overal waarheen u mij leiden wilt. Want alleen bij u ben ik geborgen. Voor nu en voor altijd. Amen. We gaan zingen. Uit Psalm 139, vers 1, vers 4 en vers 6. Psalm 139, 1, 4 en 6. Laten we de Heer danken en bidden en ook voorbeden doen. Laten we ons bidden. Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie ene God in de hemel. We mogen nog tot u komen in gebed aan het einde van deze dienst. En Heere, we danken u dat u ons deze dienst gaf, dat we zo bij elkaar mochten zijn deze morgen. Dank u voor uw woord. Uw woord waarin u ons zoveel dingen meegaf. Praktisch en geestelijk. Heren, we danken u dat u een God bent die omziet naar mensen, ook in diepe nood. Naar mensen aan wie iedereen voorbij leeft, naar mensen die door niemand gezien worden, de mensen die leven in een die een leven leiden vol zonde en schuld. Ook die mensen ziet u. En juist voor zondaren gaf u zelfs uw eigen leven, Heer Jezus. Wij hoeven er niet aan te twijfelen dat u naar ons hebt omgezien. Wij mogen kijken naar Jezus en dan zien we het. Hij voor mij. Heere, wij lopen en prijzen uw naam voor wie u bent. We danken u voor uw woord waarmee u ons deze morgen opzocht. En ook als het ons op andere manieren misschien wel heel erg geraakt heeft. Als we ons misschien wel herkenden in Hagar. Al die vernederingen die ze moest doorstaan. Haar intense verdriet en eenzaamheid. Als we ons misschien wel herkend hebben in Sarai. In haar onvruchtbaarheid. En haar wanhoop. Als we ons misschien wel herkend hebben in Abraham, in zijn passiviteit. Heere God, als het woord ons geraakt heeft, op welke manier dan ook, wilt u er dan mee doen wat goed is? We bidden vanmorgen in het bijzonder voor al die vrouwen in deze wereld die uitgebuit worden. Al die vrouwen, aan wie niet gevraagd wordt wat zij willen, maar over wie besloten wordt. We bidden voor hen, die zich misschien wel voor hen die ook het verdriet kennen van het niet kunnen krijgen van kinderen. Heere God, u weet hoe teer dat verdriet kan zijn. En we dragen hen aan u op, ontfermt u zich. We bidden voor hen die in de macht zijn van de begeerte naar seksuele zonde. Heer God, wilt u ze eruit bevrijden? Wilt u ze ervan losmaken? Heer, zo bidden we voor elkaar. Zo dragen we elkaar aan u op in het geloof dat u ons kent en dat u ook weet hoe het met ons verder moet. Blijft u ons nabij. De rest van deze dag zegent u de dienst van vanmiddag of vanavond. Dat u er dan ook bij zijn met uw geest en dat u zo uw gemeente bouwen. Gaat u met ons mee de nieuwe week in. Een week waarin er weer veel op ons af zal komen wellicht. Een week waar we tegenop zien. Geef ons alles wat we nodig hebben. Wilt u uw gemeente bouwen ook hier in Noordwijk? En hoort u ons gebed. Vergeef wat niet goed is geweest. Om Jezus wil. Amen. Psalm 138 vers 4 zingen we. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, het vierde vers. Gemeente, gaat u dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.